Ja, we zijn er weer, dames en heren, hier met de stamtafel van het Racecafé. Het Formule 1 seizoen is weer begonnen, de kop is eraf en we zijn er gewoon weer. We zijn er vandaag aan tafel met Olaf Mol, Jack Ploy, Rengen van der Zanden en Ian Lammers.
Het 77ste seizoen in de Formule 1 is nu echt begonnen. Het stof is neergedaald in Melbourne, maar voorlopig raken we er niet over uitgepraat. De razendsnelle Mercedes'en, de crash van Verstappen in de kwalificatie, de tactische keuzes van Ferrari en natuurlijk vooral de nieuwe auto's. We bespreken het allemaal aan de stamtafel.
Ja, we hebben het natuurlijk al uitvoerig over gehad, Olaf, van de afgelopen week. Die nieuwe motorreglementen, jij was niet al te enthousiast, maar toch best een leuke race. Ben je veranderd van mening?
Nou, nee. Ik ben niet veranderd van mening, ik ben veranderd van gevoel. En ik denk dat dat veel belangrijker is, want ik was heel bang voor mijn gevoel. En of ik het niet leuk kon gaan vinden, omdat er natuurlijk allemaal dingen aan de voorkant en in de vrijdagen en in de kwalificatie gebeurden, waarvan ik dacht, man, is dit het nou? Mm-hmm. Ik heb gemerkt aan alle kanten dat ook Formula 1 management door al bepaalde titels weg te halen als het om topsnelheid ging of andere dingen, die hebben het ook in wezen geprobeerd te verkappen. En vandaar dat ik zaterdag ook schreef op X van ja, de fans zijn niet gek, die horen dit ook. En wat moeten we ermee? Nou, dat is natuurlijk allemaal heel groot geworden. En ik ben samen met Jack gisterochtend bij Grand Prix Radio gaan zitten. Ik ga naar de race kijken en ik ga het zo proberen te benaderen.
Objectief?
Nou, zo objectief mogelijk, want ik vind het nog steeds niet tof. Maar wat er op mijn netvlies kwam, daar werd ik uiteindelijk wel vrolijk van. Hoe het tot stand komt, is een andere. Maar goed, daar zullen we het zo nog over hebben. Maar aan zich, ik heb niet naar een rotrace zitten
maar
kijken.
Ben je dan enthousiast omdat we weer begonnen zijn? Of omdat er dus best wel wat gevechten zijn geweest? Bijvoorbeeld
nee,
Russell,
nee,
Leclerc.
Dat waren geen gevechten, nee, dat waren inhaalmanoeuvres om. Nee, dat waren inhaalmanoeuvres. De ene auto veranderde van een Ferrari in een Fiatje en dan kon hij er weer voorbij. En die veranderde in een Mercedes A-klasse en kon die er weer voorbij.
Kijk, nou, de inhaalmanoeuvres dus.
Ja, maar dit is het resultaat van wat er aan boord is. Leclerc doet hier niks anders. Russell doet hier ook in die zin niks anders. Die heeft meer vermogen en die zit ervoor. Remt dan nog wel even laat, waardoor het een echte uitremactie lijkt. Maar dat was gewoon omdat hij knetterhard aankwam. Dan heeft hij hier geen power meer en zegt Leclerc, oké, het is prima. Dus super tof om te zien, hè? Begrijp me daar echt serieus niet verkeerd in.
Ja, dit was ook gelijk de tofste actie van de race.
Ja, dit was ook het hoogtepunt.
En de rest was nog veel erger. Waar ze elkaar gewoon voorbij reden en de race achter elkaar en de reden ander weer voorbij en elkaar achter elkaar aan. Dit was nog in ieder geval een beetje spectaculair met de vonken en de dingen. Maar de rest van de inhaalacties waren geen inhaalacties. Het was gewoon, ja, zoals we dat noemen, sitting duck. Ja. Je zit gewoon op het rechtstuk, je hebt vol gas, maar je auto gaat niet harder.
Ik denk dat er geen enkel moment geweest is dat een van de coureurs bij de inhaalacties waar we het over hebben een verhoogde hartslag kreeg.
Nee.
En dat is normaal gesproken volgens mij wel het geval. Als je er recht voor gaat zitten en denkt, nou, dan moet het er even vanuit, dan komt hij toch wel. Maar bij jou niet.
Wat vind jij ervan, Jan?
Zo lang geleden. Nee. Nou, weet je, in het begin dan denk je, ja, het is eigenlijk heel surrealistisch. Ik denk, waar zit ik naar te kijken? He, dus het is allemaal te snel en te veel informatie. Van, wat is hier aan de hand, weet je? Maar ik denk dat het beste beeld had je waarschijnlijk in het laatste kwart van de wedstrijd. Want toen zag je dat de rijders zo langzamerhand doorkregen waar het wel zin had om het te gebruiken en niet te gebruiken. Dus ze moesten er allemaal even, zowel de kijker als de rijders als iedereen moest er eventjes omgang mee vinden.
Ja,
en wat effectief was. Hè? Dus dat hele spectaculaire wat we nu in het begin zagen, dat gaan we denk ik minder zien naarmate ze er beter mee om leren gaan.
Ja, dat zullen we in China meteen minder gaan zien, absoluut.
Waarschijnlijk,
ja,
waarschijnlijk.
Er zijn al die dingen aangepast en dan zijn we eraan gewend en dan zijn die coureurs eraan gewend.
Ja.
Dus dat zal langzaam beter gaan.
Ik denk dat we vooral moeten beseffen waarom kijken we hiernaar. He, dat in de tijden dat ik mee mocht rijden, ja, dan gingen we met de turbo-auto's gingen met 200 liter vuile brandstof. He, nog met lood en geen biomethanol erin. He, en we willen natuurlijk toch naar die zero-emissie in 2030. Mm-hmm. En dan moet je ergens natuurlijk een stap maken. He, dus dit is misschien iets te veel voor het goede. Moet een klein beetje gecorrigeerd worden. Dus het tijdbestek waarin ze dat allemaal wilden doen is misschien iets te ver gegaan. Dus ik denk als we het nu een tandje kunnen relativeren, zodat het ook voor de rijder sportief leuk is, dan is het denk ik.
Sorry dat je onderbreekt, want je zegt we willen naar zero emissie. Zou het nou zo heel erg zijn als Formule 1 en een x-aantal sporten zouden zeggen, jongens, dit is wat wij doen, zo gaan we het doen. En om de wereld te helpen met dat soort dingen, maken we 200 miljoen per jaar over voor, weet ik wel, het Wereld Natuur Fonds, whoever, om daar zorg. In het verleden planten de via bossen, hè, tegen de vermeende uitstoot, om daar, als er ooit een rechtszaak van zou komen, dat ze zeiden, ja, maar even, we hebben zoveel aan bos geplant in Zuid-Amerika en het Amazonegebied.
Die kans krijg je ook als je gaat vliegen, dat je een boompje kan planten.
Dat kan natuurlijk, dat kan. Ja, dat is altijd moeilijk meetbaar.
Nee, okay, maar
ik vind het geen goeie, omdat ik denk van, ja, je laat wat zien en dan wil je het ook echt laten zien. Niet van, we doen een beetje mee en we doen ook een beetje wat terug.
Wat zie je ervan dan nu?
Je wil de techniek laten zien dat het kan.
Oh, stop. Wat zie je ervan dan? Vertel het mij, Renger. Nou ja, ik zie niks. Het zit allemaal onder de engine cover.
En jij zei tijdens de vrijdaguitzending, zei je van ja, ik zie niet wanneer iemand uit zijn batterij is enzovoort. En dat klopt. Dat is natuurlijk enorm jammer. Ook de coureurs zien het waarschijnlijk zelf niet. He, ze zien een meestertje naar beneden lopen en één keer zakt dat ding in. Maar die gast die erachter rijdt, die ziet niet dat hij geen vermogen meer heeft. Vijf vanaf de buitenkant.
Ziet hij wel.
Ja, met die lichtjes. Ja. Ja. Maar je ziet niet wanneer. Ja, het zit in één keer. En als je kijkt naar jij in de uitzending die een race probeert te verslaan, je ziet niet wat er gebeurt. Je ziet niet van, oh, dat komt daardoor of dat komt daardoor.
Maar dat is toch niet tof?
Is niet tof. Maar als je kijkt naar wat is Formule 1 in essentie, hè? Dat is natuurlijk gewoon een absolute titanenstrijd. Autosport op het hoogste niveau.
Eens.
Technisch, qua organisaties, qua rijders.
Eens.
Alles. Daar komt dat samen. En ik denk dat het ook een functie heeft om gewoon technologische hoogstandjes te leveren.
Te ontwikkelen.
En daar zijn, ja, precies. Hè. En daar zijn ze nu mee bezig. En het is niet meer zo simpel dat je zegt van nou, de automobielindustrie leert heel veel van de Formule 1. Mm-hmm. Dat is heel erg samengekomen. Hè, want ook de Formule 1 leert heel veel van Formule E, van Le Mans.
Daar zeg je wat.
En noem maar op. Hè. Dus dat is echt een communicerend vat.
Max Verstappen noemde het eerder Formule E on steroids. Jij zegt, misschien hebben ze net, zijn ze net te ver doorgeschoten. Vind je dan dat de elektromotor of de accu een minder belangrijke rol zou moeten spelen?
Nou, kijk, het is niet zo zwart-wit. Van het zijn hele gecompliceerde systemen die je op elkaar moet gaan afstemmen. Mm-hmm. Dan moet je het ook nog leuk maken voor de rijder. Dus het is allemaal niet zo simpel. Maar ze doen het wel.
Moeten we dan niet gewoon lekker wachten? Moeten we dan hier niet weer gaan zitten over 5 races en dan pas beoordelen wat we ervan vinden?
Waarschijnlijk. Hè. Ik denk dat we kijken naar Aston Martin. Ja, denk je dat het hele jaar zo blijft? Natuurlijk niet.
Hè,
die gaan na Monaco misschien al eerder gaan die ook gewoon serieus meedoen. Audi, daar verwacht ik echt best wel het nodige van. Ik sta er dus altijd niet van gek van staan te kijken als Audi in één keer tegen het einde van het jaar een keer op het podium terechtkomt.
En die hegemonie van Mercedes die gaat ook voorbij. Dat zou
kunnen, maar ze zijn nu bezig om te kijken dat ze naar China al gaan kijken of ze de reglementen een klein beetje kunnen bijstellen. Maar ik zie dat nog geen inkoppertje zijn.
Nou,
want als je een Mercedes bent, dan heb je het voor elkaar.
Mm-hmm.
Ja. En dan denken ze, ja, maar wacht even, nou heb je te veel voorsprong. Het gaat niet makkelijk worden, denk ik.
Daar wil ik jou over horen. Want jij zei gisteren, na de GP, zei jij, jongens, cliffhanger, morgen de stamtafel, ga ik het toelichten. Kunnen ze hier nog iets aan veranderen?
Nou, er vroeg iemand, is er wat te veranderen? Dus ik heb een ontzettend modern, echt serieus moderne David Coulthard, zal trots op mij zijn, auto meegenomen, waar natuurlijk nooit een batterij in gezeten heeft. Want dit was huilen, brullen, gillen en normale bargeboards en dergelijke zaken. Maar om het even proberen Jip en Janneke uit te leggen. Dit is wat we vorige jaren hadden aan batterij. Dat zat in deze auto.
Mm-hmm.
Dat vermogen van die batterij is dus inmiddels verdubbeld. Dus het is van... Hè?
Ja, twee keer zo groot geworden.
Precies.
Twee batterijtjes.
Dan zou je nu natuurlijk kunnen denken, nou weet je wat, dat is de oplossing. We maken hem nog een tandje groter. Maar dat gaat dus niet, want daar is dus geen ruimte voor binnen alles wat ze daar allemaal gedaan hebben en andere zaken. Je zou kunnen denken dat ze het vermogen in de batterij gaan vrijgeven, maar dan krijgt de elektromotor meer vermogen. Want er kan meer kilowatt of megajoule, wat ze er allemaal vertegenwoordigen van roepen, kan erin. Maar het is nu zo dat er maximale stroom naartoe mag, vastgelegd in het reglement, en niet meer dan dat. Dus als je dat gaat doen, maar dan zul je dat weer moeten compenseren door de verbrandingsmotor minder te laten zijn. Je kunt het ook omdraaien. Je zegt, nou weet je wat, we laten de elektrische dingen wat minder belangrijk zijn. En we gaan een beetje meer vermogen halen uit de verbrandingsmotor, de ouderwetse brulmotor die erin zit.
Ja.
Goed idee, toch? Die gaat meer verbruiken. Deze auto's zijn gebouwd met een tank van 70 liter. En dat was 140 liter, kilo in dat geval.
80 kilo. Ja.
Dus dat gaat nou, dus ook niet.
Dus drie tankstops moeten in.
Dus, nee, waar het in gaat zitten, is denk ik in dat ze de software zouden kunnen verruimen, zodat je niet hierop uitkomt, maar zodat deze batterij wat vaker bovenin blijft zitten en wat minder snel helemaal leegloopt naar 19% of 20%.
Ja, je hebt ook te maken natuurlijk met andere technieken. Hè? Dat zijn de capacitors en de supercapacitors. Capacitors, hè? Dat moet je een beetje zien als een schokdemper. Uh-huh. Hè? Want als jij met zoveel energie aankomt, je gaat bij 80 meter remmen, om dan in een accu dat in één keer op te slaan, dat is bijna niet te doen. Dus daar heb je capacitors voor. Dat zijn een soort schokdempers, een expansievat. Hè? Dus je gaat tijdens het remmen, laad je dat. En dat sla je niet op in in een accu, maar dat is dan gelijk weer terug voor na de bocht. Hè. Dus voor een kortere periode sla je dat op. Dus heb je het niet echt over echte accu's. Hè. Dus daar zit ook nog een hoop
een soort voor-accu of na-accu of zo.
Ja, want dat transport van het vermogen heb ik vele malen in het verleden verteld. En dat moet zeggen, is me enorm meegevallen dit weekend. Maar het transport van al dat vermogen, hè, dat opslaan en vrijgeven, opslaan en vrijgeven. Denk straks aan Monaco bijvoorbeeld. Maar dat is net als met een gloeilamp. Wordt dat op een gegeven moment zo warm? Ja. En hoe ga je die temperatuur beheersen? En dat heb je bijvoorbeeld bij Hadjar is geloof ik... uiteindelijk is de motor, de verbrandingsmotor, volgens mij kapot gegaan. Maar de oorzaak lag volgens mij bij het elektronische deel. Hè. Dus oorzaak en gevolg, dat gaat echt een labyrint zijn om uit te zoeken.
Ja. Ik wil nog heel even terug naar wat je net zei. Dus dat het eigenlijk moeilijk is om aan te passen.
Ja.
Nu hebben ze wel gezegd, naar China, voor Japan gaan we kijken. Gaan we met het team zitten... Of
maar misschien
dit aan
is het niet
gaan passen.
Aan te passen, maar binnen de huidige reglementen.
Nou, maar dat is mijn vraag. Hoe werkt dat dan? Want stel, ze gaan zeggen, oké, nou, we zijn het erover eens. Meerderheid van de teambazen vindt dit geen goed plan of dus wil aanpassingen. Moet dan iedereen het ermee eens zijn? Heeft dat dan weer te maken met de budgetcap? Hoe werkt dat, Olaf?
Ik denk niet dat het heel veel te maken heeft met de budgetcap. Omdat ik denk, als ze het echt zouden willen, komt het hoofdzakelijk uit tot meer vrijheid in software. Dat is natuurlijk wat er gebeurt. Ik vind persoonlijk dat je geen enkele motorbouwer op dit moment kan aanpakken voor zijn verbrandingsmotor die hij gemaakt heeft. Want ja, dat zou wat zijn dat je nu zegt, ja, die Mercedes lijkt als motor wel sterk. Ja, is dat wel zo? Is het motorvermogen van alleen de verbrandingsmotor van de Mercedes wel zoveel meer dan die van een Ferrari of een Red Bull Powertrain? Ik denk het niet, omdat ze uit diezelfde 1,6 liter V6 die we vorig jaar gebruikt hebben, waar ze nog bijna 900 pk uit moesten halen, daar komt dus nu maar 570 pk uit. Dat lijkt mij wat makkelijker. Dus ik denk dat je daar niet aan moet komen. Maar het gaat er natuurlijk om, hoe werkt die verbrandingsmotor met dat hybride systeem? En dat is natuurlijk ook het probleem waar andere teams mee zitten. Want als die Mercedes motor, waar iedereen het over heeft, nou zo bloedgoed zou zijn, McLaren komt er niet mee weg. Williams komt er niet mee weg. Alpine. En die hebben dezelfde motor. Maar het gaat natuurlijk om de powertrain. Zij moeten die motor leveren. Ja. Die moet exact hetzelfde zijn bij iedereen. Maar dan komt het erom, waar zitten de trucjes... Ja, dat je dat software, nog even kan halen.
Het is een softwareoorlog. Ja. Ja. Het is een softwareoorlog voor het meeste. Want wat je net zegt met die oude McLaren als voorbeeld met die batterij, klopt. Ja. Als je zegt, van, nou, we gaan langer doen met die batterij... Maar dat betekent dat je minder hard gaat. Gaan die rondetijden weliswaar naar beneden. Maar kun je het wel langer volhouden met die batterij op een recht stuk. Dat zijn allemaal compromissen die je moet maken. En we hebben ook met de Cadillac heb ik dat hele testprogramma toen gedaan van de hypercar. Uh-huh. En in het begin sta je na 10 ronden stond ik als een tomaat. Stond ik stil langs de baan. Omdat het zo heet werd in die auto. Ja. Die batterij lag naast ons. En, nou, daar begin je mee. Dan laten we eerst de hitte even wegwerken. Ja. Hoe kunnen we onze coureur langer dan 10 ronden laten rijden? Dan ga je werken van, oké, hoe kunnen we de batterij langer meelaten? Hoe kunnen we hem helemaal leeg drainen? Je gaat gewoon allemaal dingen proberen. En daar zijn die simulatoren natuurlijk perfect voor. Maar dat is in een testomgeving. Niet in de hitte en niet met de trillingen en alles wat erbij komt kijken. Maar het is natuurlijk op een gegeven moment is dat allemaal een beetje uitgefilterd. En dan wordt het dan een oorlog op de computer van wie kan de beste software op de slimste manier inzetten. En je ziet hoe dicht het bij elkaar zit. Een tiende per ronde, anderhalf. Als je dat kan winnen over de wedstrijd, dan win je de race.
Ik wil het eventjes met jullie gaan hebben over Mercedes. Want die hebben hun zaakjes hartstikke goed op orde. George Russell hoorde in ieder geval niet klagen. Die won in Australië. Het was een 1-2 voor Mercedes. En Robert Doornbos die zei er gisteren in het racecafé na de GP het volgende over.
Ja, ze hebben niet alleen een dominante motor. Want kijk, laten we eerlijk zijn. De klantenteams van McLaren, vorig jaar versloegen ze nog het fabrieksteam van Mercedes. Die rijden in principe met dezelfde motor. Net als Alpine en Williams. Dus het is het hele pakket. Het chassis klopt, het mechanische grip klopt, aerodynamische grip. Ja, en dan de motor. Natuurlijk is dat fijn als die betrouwbaar en snel is. Ja, het was ook wel George Russell die strak reed. En je moet er niet aan denken, even tot haakjes, dat ze gewoon... aan de horizon verdwijnen zonder tegenstand. Ik denk juist die opening van onder die chaos die hier kwam mee een toch spectaculaire race was.
Ja, zijn jullie bang voor die dominantie? Nee. Net zoals in 2014. Jij zei net al dat gaat niet gebeuren.
Daar geloof ik helemaal niks van.
Nee, maar het kan ook niet, want het reglement heeft erin voorzien. En sterker nog, het hele verhaal, laten we niet nog een issue op tafel gooien met het hele verhaal over de compressieverhouding van de Mercedes-motor. Ja. Hebben ze nu al van gezegd dat ze over 6 maanden de andere teams daar wat mee mogen doen. Dus dat is vrij simpel.
En ze hebben dat
sneller nog in juni al.
Ze hebben het ook al heel ver van tevoren gezegd. Ja. Hè, dat we kijken dat een aantal races aan en we zijn nog vrij om het gewoon naar redelijkheid aan te passen.
Wat je dan gaat zien, en dat zie je bij ons in de klas natuurlijk ook. En dat is het good old sandbaggen. Ja, Mercedes moet één ding niet doen als ze zichzelf...
Ze moeten in China niet winnen met zo'n afstand winnen.
Ze willen gewoon vlak voor de nummer 2 finishen, of de nummer 3 als ze 1 en 2 liggen. Omdat ze anders laten zien hoe snel ze eigenlijk zijn. Ja. Ze willen gewoon net winnen en niet laten zien wij zijn oppermachtig. En dan telkens als ze toch die wedstrijden winnen.
En toch wisten ze al iets dat wij niet wisten. Want ik heb nog nooit een team zien winnen die na afloop, met die foto die net voorbij kwam, allemaal shirtjes aan hadden met number 1.
Ja, maar daar zei die Bradley wel van dat ze die al 3 jaar bij zich hadden.
Ja, dat zou ik ook zeggen. En nummer 2 en nummer 3.
Maar die hadden ze al een poos.
Ja, maar die hebben ze nooit eerder aangezien.
Ze zijn wel van deze
en al die PR meteen. I love this engine, I love this car. En ik
zag wel veel sarcastische filmpjes van een Antonelli samen met een Toto Wolff in de Bahrein-test al van... Ja, we had such a bad day. En je zag gewoon aan hun gezicht...
Dat het helemaal niet waar
ze
was.
Ze zagen gewoon hoeveel vermogen ze hadden, hoe snel ze waren, hoe goed ze waren.
Maar en
ze
knap, deden... hè? Knap.
Ontzettend knap, ja.
Dat is het.
Ja, nee, ja. Maar dat is het. Ja.
Maar ik denk op dit moment, voor mezelf, constateer ik even... ze zijn verder dan de anderen, niet noodzakelijk sneller. Dat gaan we na race 4, 5 zien.
Ja, mee eens.
Hey. Ferrari, had hij er niet veel dichterbij kunnen zitten uiteindelijk... als zij wel tijdens die eerste safety car ook naar binnen waren gegaan?
Dat was wel weer een Ferrari-dagje.
Classic, hoor.
De radio's vielen mee. Alhoewel, er was er ook weer eentje van... Ja, ik wil niet dit en ik wil niet zus. Maar goed, aan zich, ja, ik denk dan... als je rijdt waar je rijdt, zeg je in ieder geval... als er een safety car komt, want je weet niet wie die komt...
Van de twee.
We gaan met... Heel goed, we gaan met één van de twee...
Maar Noah zei het toch ook te laat, Olly? Hij zei toch te laat, hij zei het na dat hij... Had dat voor die pizza moeten.
Waarom hebben we niet gestopt? Ja, dan moet je het van...
Wat wel, ja, dat vond ik trouwens... Ik vond in eerste plaats heel relevant wat hij zei. Maar vooral hoe hij het zei. Daar heb ik van genoten dit weekend. Ik denk van... Het
is die tweede boordradio.
Maar dan? Wat bedoel je?
Überhaupt al. Gewoon de communicatie van Lewis op de radio. Ik denk van nou...
Hij heeft wat geleerd.
Het is ongelooflijk hoe een man zijn gemoedstoestand gewoon op
zijn
huid
draagt.
Maar
hebben we gezien de persconferentie voor
gewoon
het weekend?
Gewoon alleen al hoe die klinkt. Ik denk van dit is een hele andere man. Dat als het hem even niet mee zit, ja dan
maar dat moet je dat huilen. Knap van Lewis, hè? Want hij op zijn leeftijd, zei hij ook in de persconferentie op donderdag... dat hij heeft zijn hele zichzelf gekeken, in de spiegel gekeken... Ja. Van dit wil ik niet meer. Nee. Zo wil ik niet zijn.
Zo klinkt hij ook
niet. Ik wil anders worden. Ik wil weer genieten van het spelletje. En we zagen een hele
plus. En dat is voor ons langer geleden. Hij schijnt verliefd te zijn. Ja. Of dat geholpen heeft.
Oh, begin jij nou over Kim Kardashian?
Nee, ik heb alleen maar... Ja, ik begin niet over haar. Ik begin over zijn gemoedstoestand. En hij ziet een andere man. Hij is verliefd. Ik moet echt heel diep in mijn geheugen duiken.
Jan, wat zie je daar? Leg uit. Analyseer.
Verliefdheid is een apart
ding. Ja, Lewis heeft zo gezegd een relatie met Kim Kardashian.
Maar ik heb ook weer gelezen dat het uit was.
Lees jij de tablet?
De batterij was leeg.
Ik blijf erbij. Ik ben groot fan van Lewis. Wat ik van hem in zijn leven heb zien doen. En ik ben het eens met wat ik vorig jaar gezien heb. Dat het gewoon niet heel... zag er niet zo pretty uit.
Nee, maar het was een beetje whiny.
Als ik hem goed zie gaan, dan denk ik... Yes, come on. Maak hem af.
Ja, heeft hij het dan nog?
Ja, dat weet ik niet.
Zeker in het laatste gedeelte van de race. Was hij echt bezig om... Ik wil laten zien dat als die race nog 5 ronden langer was geweest... had ik hem gepakt.
Nou, Olof en ik hadden de discussie over het in het begin... dat een Russell en een Leclerc gingen telkens stuivertje wisselen... met het clipping en dat zo. En Lewis die kwam automatisch dichterbij. Maar ik had het idee dat hij gewoon lekker aan het chillen was. Hij denkt, ik spaar mijn banden, ik spaar mijn energie. Ik denk, daar is die oude rot, die oude vos... die nu het verschil gaat maken om deze wedstrijd vandaag te winnen. Maar dat was helaas niet zo.
Maar wat heeft het toen gebracht? Want toen lag hij dus op de derde plek en hij komt niet eens op het podium. Dus dat heeft niet veel gebracht.
Maar misschien de pitstop. Ik weet had het beter uitgepakt als hij wel naar binnen was.
Wat als dan wellicht, hè?
Waar ik wel onwijs van genoten heb, is die superstart van Ferrari. Zo. Als een raket.
Ja. Ja, maar die was op de testdagen was al zichtbaar, hè? Dat die gewoon... Kleinere turbo, daar hebben ze op gegokt. Alleen, dan denk ik van, is dat wel een goede gok geweest? Want ja, je kan wel lekker elke keer met die start wegkomen. Maar als je dan die race niet wint...
Heb je er ook niks aan. Nou ja, in ieder geval lekker spannend.
Antonelli geweldig om naar te kijken. Maar ook zijn start met gewoon een burn-out. Rook van zijn banden. Kijk maar.
Russell ook, hè?
Rook van zijn banden hier.
Nou, Russell was nog een puntje waar online veel over gezegd werd. Want was het een valse start of niet? Van uiteindelijk de racewinner.
Nee, wacht even. Er is een verschil tussen een valse start. Er zit een sensor onder de auto. En als die afgaat. Dit was moving before de start. Hebben we vorig jaar gewoon straffen van gezien.
Al ga je achteruit, hè? Dan krijg je al.
Hij deed gewoon dat. En dat hebben. Maar denk ik dat de FIA ook wel gespannen was wat er zou gebeuren bij deze start. Dus ik denk dat ze hem even hebben laten fietsen van als er geen protest van komt.
5, 4, 3, 2, en weg.
Weg. Super snel. Mercedes en Red Bull die hadden dus allebei lege batterij. We gaan even kijken naar de startlichten. Kijk, hier zie je ze heel snel uitgaan. Boom. Bam. Poef.
Waren er meerdere die zonder batterij daar stonden. Dus je kan op een 500 pk motor wegrijden. Vleugels moeten hier overigens allemaal omhoog blijven. Die mag je hier nog niet platleggen in het aero-systeem. En ja, het is schrikbarend. En dit zijn wel de kinderziektes, hè, dat je onderweg naar de grid je batterij niet vol krijgt. Dat is op zich heel raar. En dat zijn toch softwareklitjes. Er schijnt ook iets in die auto te zitten, een safety ding van de FIA, dat als je onder de 50 bent, dat er iets gebeurt. Hè, Max heeft het daar een beetje over gehad. Piastri riep ook, ja, ik reed de pitstraat uit en mijn batterij laadde helemaal niet meer bij. Toen kwam ik op het punt waar ik op mijn toetje ging. Toen had ik in één keer 136 pk aan batterij die ik niet verwacht had.
Ja. Hey. Wel triest ook, toch? Dus nou, thuisrace.
Maar ik weet niet, ik hoorde ook heel veel rijders klagen over het feit van, ja, ik moet en mijn banden mag ik niet te veel oversturen. Ik moet ze wel opwarmen en ik moet dit en mijn remmen moet ik opwarmen. Ja, ik moet op mijn stuur kijken.
Deal with it. Je bent
ja, dat is wat Jan zegt.
Dat is wat die rookies, die vertel je dat één keer. Oké, zo'n Antonelli ook. Nou, zo'n wakker baasje, hoor.
Een wakker baasje.
Ja, absoluut. Ook meteen. Echt maar één keer
maar het geen tijdsverschillen, want hij zat al in Melbourne. Dus,
Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel daarom. Het is geen toeval dat zo'n
Piastri is toch ook wel een wakker baasje?
Ja, die is heel...
Nou, de verkenningsronde was hij niet helemaal wakker.
Nee, hij was niet wakker.
Ja. Nee, maar ik had ook begrepen dat hij eventjes, geloof ik, iets van... wat was het?
100 pk extra.
Ja. Dus er gebeuren nog dingen waarvan je niet precies weet in hoeverre daar de rijder van...
Maar jij zegt dus eigenlijk de Game Boy-generatie...
Game Boy? Ik bedoel, met het Mario Karting, weet je wel. Want daar heb je ook iets met paddenstoelen, geloof ik. Ik ben niet van die generatie.
Ja, Mario Kart.
Maar ja, ik bedoel thuis, hè, voor ons met kinderen... dan denk je af en toe van, jongen, zit hij nou weer zo'n dom spelletje te doen. En nu denk ik juist goed zo, want dat komt altijd
door. Heb je later nog nodig, maar
ik kom dadelijk thuis en mijn kinderen zitten gelijk achter de Game Boy.
En champignons eten, en champignons en mushroom.
Ja, precies, ja.
Hebben jullie ook de reactie van de top 3 gezien op de bijna crash tussen Colapinto en Lawson bij de start? Gaan we even naar kijken.
Holy smoke.
You had a problem with the battery. Man, we both started on the grid, 0% battery. But I think I got well. I was like 20. I had a bit more than you, but.
Wow, ja, precies. Die reactie?
Ja, niet normaal. Niet.
Ja, dit
zijn
classic.
Gaat toch maar net goed.
Dit is het punt.
Die ik ooit gezien heb.
Dit is het punt waarom teams, rijders die wat willen veranderen, naar de FIA kunnen gaan. Want ja, hier hebben het over
veiligheid.
Ja. Dat doet Lando Norris nu heel handig.
Heel verstandig.
Vooraf had hij eigenlijk, toen Max Verstappen commentaar had op de nieuwe reglementen, zei hij van, nou ga je toch lekker met pensioen, zeur niet zo. Ja. Nu komt het hem zelf ook niet heel lekker uit en hoor ik hem zeggen, het gaat om de veiligheid.
Ja. Nou, kijk, we moeten niet vergeten dat dit gewoon met een normale motor ook kan gebeuren.
Ja, klopt. Ja. Maar niet zo heel veel mensen in het veld die een poepstart hebben, zoals ik ze altijd noem. Het was
Ja, maar die derde van boven, dat is echt bizar. Ik kan niet anders dat hij hem geraakt zou hebben, hè, als je naar het fotootje kijkt hier achter jullie. Ja, het is echt een close call, kan je niet noemen. Het is gewoon puur geluk.
Het is ook wel vaak een rijdersdingetje. Ja. Dat als je gewoon helemaal blind achter die achtervleugel aan blijft rijden, dan maak je jezelf kwetsbaar. En als je als zorgt dat je altijd zicht hebt.
Ja. Maar even terug naar de veiligheid. Waarom rijdt Lando Norris tegen die koeler die in de auto in de sidepod van Kimi Antonelli zat? Omdat hij gedurende de ronde af en toe te veel daar moet zijn. Dus hij heeft dat ding ook gewoon niet gezien. Nee. En daar kun je bij de FIA natuurlijk wel mee terecht. Jongens, zorg ervoor dat er dingen dan meer automatisch mogen gaan dan dat ik het specifiek moet bijhouden en moet aangeven op mijn stuur. En dat is een dun lijntje.
Dus daar komt het neer op uiteindelijk die software waar we het net over hadden. Dat als dat aangepast wordt het veiliger.
Wat jij zegt, dat je natuurlijk, er gebeurt veel, hè, waar je mee bezig moet zijn. En wat mij dan altijd nog meest verbaast, is dat er fysieke spiegels op zitten. Dat snap ik niet qua luchtstroming. Hè, met de aerodynamica is zo belangrijk. Met de kleinst mogelijke pincameraatjes heb je gewoon met twee mooie LED-schermpjes die gewoon een onderdeel uitmaken van ofwel je dashboard, je stuur, wat dan ook. Hè, dat kun je op een gegeven moment ergens integreren. En dan heb je gewoon in één oogopslag, zie je gewoon, en met de sim heb je dat ook vaak. Hè, daar zitten ook geen spiegels op die weg kunnen vallen. Maar dan zie je in één oogopslag, zie je alles. Ja. Hè, ik bedoel, Renger kan dat beter bekijken.
Ja, we hebben in de Honda gewoon in de cockpit hebben natuurlijk geen achteruitkijkspiegel.
Anders moet je je hoofd wegdraaien, je moet die kant opdraaien.
Maar kan dat dan nu zo midden in het seizoen makkelijk aangepast worden?
Nee, natuurlijk gaat dat niet gebeuren. Maar dat al niet veel langer zo is.
Denk je
ik kan me
zelfs met de wegauto snap ik er niks van. Ik bedoel, zijn zulke dingen. En ik als mijn mannetje...
Een Audi heeft van die kleine dingetjes, toch?
Zit er niet
daar heb ik een tijd terug.
Ja, maar met van die grote
dat allemaal spiegels, hebben, toch?
Ik zit daar met mijn Maxi Cosi achter de stuur natuurlijk, met die grote spiegels. Ja, dus je kunt zomaar gewoon een kinderfietsje over het hoofd zien. Hè? En als dat weg is en met gewoon kleine dingetjes, je hebt fysiek meer zicht naast de auto.
Lotus, in de 90er jaren, dat weet ik nog, want toen trok ik samen met Allard best wel veel op bij Johnny Herbert. Die hebben met Johnny Herbert uitgetest in zijn helm, in zijn vizier, head-up display. Daar zouden we alweer veel verder moeten zijn. Denk aan elke straaljagerpiloot die dat ook in zijn hele dure helm heeft zitten. Dus daar zouden ze naar
moeten kijken. Dat eigenlijk dat een straaljagerpiloot dus een telefoon op de grond. Ja. Maakt niet uit.
Portemonnee.
Een techniek dat als er iemand in spiegel range komt... dat hij
zet gewoon een metacamera bril op.
Precies, dat er digitaal in het glas van de bril... door een coureur gezien kan worden waar iemand zich bevindt.
Het zou al moeten kunnen, laat ik het zo zeggen.
Het kan al.
Nou, we gaan een mail sturen naar de Via en de FOM. Dat wij dat hier
beste Stefano.
Een heel goed idee.
Stefano.
De stamtafel.
Delete.
We gaan er even tussenuit, maar we zijn zo weer terug... En dan praten we door over de eerste Grand Prix van het jaar. En we facetimen met Rinus Fieke over zijn IndyCar race van dit weekend. Tot zo. Welkom terug aan de stamtafel van het racecafé. De eerste van 2026 weer. Het weekend van Verstappen was natuurlijk eigenlijk al verpest, hè, na zijn crash in de kwalificatie. Olaf, kan je voor ons duiden wat er nou precies gebeurde?
Ook hier moeten we uitgaan van een software glitch. En je moet het eigenlijk zo voorstellen, op het moment dat je van je gas afgaat met de huidige auto's, hebben we dus het kerstsysteem, zoals we dat kennen. Dan remt hij op de motor en op de achteras. Dat heet engine braking. En dat was te extreem. Ja, en dan is het hetzelfde alsof je in één keer je handrem aanzet. En daar kan geen enkele coureur op reageren. Kijk, hier zie je hem aankomen. En hij remt eigenlijk gewoon normaal aan. Maar het is gewoon te veel op de achterkant. Ja, dan is hij maar... Moet je zien hoe snel hij zijn stuur trouwens alweer recht heeft. Hè? Daar krijgt hij dan een tikkie. Omdat hij net op dat randje haakt. Maar dit is echt bizar dat hij hier zo'n snelle...
Een good old handbrake. Handrembochtje.
Zou het ook iets met de bandentemperatuur te maken hebben? Dat die nog niet helemaal...
Ik denk dat ze ook in softwareland bedacht hebben. We hebben meer engine braking, want we hebben nieuwe banden. We zijn licht, we kunnen wat meer hebben.
Dus het is allemaal software glitches. Ja.
Maar in dat
dus
gebied
hij kon
moet
hier niks aan
zitten.
Doen?
Nee, joh.
Nee, natuurlijk niet.
Nou, Max,
maar ze moeten wel in dat gebied zitten. Hè? Want als ze ook maar iets laten liggen, ja, dan doen ze niet mee.
Hij hield wel zijn stuur vast. Is dat dan omdat hij gewoon niet gewend is om te crashen? Of wat is dat?
Dat zal het zijn, want dat is niet verstandig. Nee, je moet eigenlijk gewoon je stuur loslaten. Alleen... Het kan twee dingen betekenen. Als je stuur loslaat, gaat klapperen. En als je stuurhuis ook naar de kloten. En hij dacht van ja, ik hou me vast. Ik doe het soms ook en soms niet.
Maar... Nou, het is één van de twee. Hè? Of je moet het helemaal loslaten of juist heel gewoon strak zetten. Mm-hmm. Want dan breken al die stuurstangen en alles af. En dan, maar als je het net niet vast genoeg...
Ik vind het eigenlijk het allermooiste hoe relaxed hij zit. Je ziet hem gewoon zitten. Ja. Kut. Dit, dit gaat hem niet meer worden.
Jammer.
Nou, en als je, nogmaals, in die onboard, als je ziet op het moment dat het hem gebeurt... hoe snel hij de boel gewoon weer recht... Ik denk dat hij een perfecte 360 gaat willen maken en dan dus rechtuit erin gaan. Dus hij komt eigenlijk net een draaitje tekort, waardoor je dat klappermoment krijgt. En die even, moet je goed op zijn handen letten. Hoe snel hij hem weer horizontaal heeft. Zijn stuur, alleen maar naar zijn stuur kijken. Moet je kijken. Frot, frot, boom. Zag je het?
Een soort overstuurmomentje.
Ja. Ja.
Hij hoopte gewoon... dat hij daaruit zou komen. Dat is snel, hè?
Ja. Ja, hij gaf wel snel op, want hij stond al snel achter tevoren.
Maar, ja, je voelt het.
Ja, het is wel een classic.
Ik heb wel eens in een huurauto gezeten waarbij Jack dan de handrem aantrekt. En dan wist ik wel dat hij kwam en dan ging die arm naar beneden.
Heet het maar, wel eens? In Engeland? Ja. Oh, dus ze kwamen de huizen uitgerend dat wij dat deden.
Maar waarom deed je dat? Wat was het?
Maakte een burn-out met de huurauto. En dan kwamen ze aanrennen, want die mensen hoorden eerst een enorm lawaai van een remspoor. Daarna maakten we een burn-out, dus dat ding stond er ook. En dan kwamen ze echt aan en die dachten echt dat wij zwaar gestrest
waren.
En wij stonden echt buiten die auto echt te gieren van het
stinken, dat ding.
Zo mooi dit. Want ze hebben bij die huurautomaatschappij nog een heleboel van die cold case files liggen.
Ja, dat is
die... Hoe zit dat?
Ja, ik huurde de auto al de naam van Jack. Oh,
okay. Maar die was niet verzekerd bij jou, toch?
Nee, Jan, dit soort dingen doe ik echt nooit.
Oh, nee, dat kan niet.
Dat is gewoon echt niks voor
mij. Nou, het ergste wat ik op dat gebied heb meegemaakt, had ik overigens niets mee te maken.
Oh, ja.
Maar dat is dat ze in Italië, toen kwamen ze bij het hotel aan. En ze stonden ze heel verbaasd te kijken. Want er stond een auto onder in het zwembad.
Oh jee, ja.
Dus ja, dat was
doorgereden.
In de tijd dat ik met die Renault 5'jes reed en zo. En, maar dat was altijd... De Ruk was erbij. Dat was de Renault Uitnemersclub. Dat waren allemaal gezellige mensen. Maar die maken het wel eens wat later dan de coureurs. En dan kreeg je dit soort tafereeltjes 's ochtends te zien. Maar veel gelachen.
Ja,
veel
mooie avonturen beleefd. Ja. Ik wil toch even terug naar Max Verstappen. Want softwarefout dus. Hard jaar zo'n auto deed plof. Kunnen we daarmee iets zeggen over de betrouwbaarheid van die Red Bulls?
Nee. Nou ja, ik vind niet raar dat er in de eerste wedstrijd een motor ploft bij wie het dan ook is. En ook daar schijnt, wat jij zei, toen ik weg was, wist ik al van nou, dit gaat niet heel lang duren. Want er hoorden allerlei rare geluiden. Ik heb ook geen vlam of andere dingen gezien. Ik heb rook gezien, dus ik heb mijn gevoel zegt eigenlijk dat zijn turbo eraan gegaan is.
Wat is de laatste keer dat er zes auto's niet aan de finish kwamen? Het is ook gewoon start van een nieuw tijdperk, nieuwe techniek.
Allemaal logisch.
Iedereen probeert het onder controle te krijgen.
Wat we niet moeten vergeten is, we hebben natuurlijk allemaal getwijfeld. En met de betrouwbaarheid zou er wel het een en ander gaan gebeuren. Maar dan kijken we natuurlijk gewoon naar één race. race. Juist. Maar het is niet zo dat de volgende race weer de eerste race is. Nee, dan blijft een heleboel componenten. Die moet je natuurlijk over een langere periode gebruiken. Dus qua betrouwbaarheid gaan we natuurlijk zeker tegen het einde van bijvoorbeeld een ICU of wat dan ook. Of sorry,
de motor zelf.
Ja, precies. Hè? Dus er zijn componenten, versnellingsbakken en noem maar op. Die moeten het meer dan één race volhouden. Dus die betrouwbaarheid kunnen we pas verder met wat andere races gaan zien.
George Russell heeft na de kwalificatie al een energy store moeten vervangen waar je er twee van per jaar mag gebruiken.
Ja. Kunnen ze die reserveren?
Dus ik riep al, die heeft die kwalificatiebatterij ingezet om op te staan met dat
ding. Het is zo gecompliceerd dat er is geen pijl op te trekken.
Nee, dat is lastig. We kunnen het erover hebben, maar echt uitleggen kunt het gewoon niet.
Olaf, jij zei net, ik hoorde al wat met die geluiden bij die auto's. Jack, jij kwam met een filmpje, jou viel ook iets op.
Nou, die geluid van die motor is echt bizar. Een vriend van mij zat op de bank.
Welke motor?
Die heeft het opgenomen, die Red Bull. Okay. Die Red Bull heeft hij gehoord. En die vriend van mij zat op de bank en die heeft het opgenomen. Dan moet je heel goed luisteren, want het is echt fantastisch opgenomen.
Ga even mee.
Hij zegt, hè? Hij rijdt gewoon mee.
Max Verstappen, waar had hij kunnen eindigen als hij niet zesde was?
Hoe moeilijk.
Als hij goed gekwalificeerd was? Doet hij Red Bull
wat was
het
ook weer? Het tussenstuk reed hij de snellere tijden dan de Mercedes. Ik dacht dat zo rond de ronde 20 of zo reed hij diezelfde tijden. Mm-hmm. Later kakte hij wat in. Toen zei hij ook dat hij zijn band een beetje te veel had belast, wat graining had. Maar ja, waar? Ik denk dat hij gewoon mee kan doen. Waarom niet?
Ja, Hartje kwalificeerde zich als derde. Dus wat kan Max Verstappen dan met zo'n auto?
Ik denk ook dat Max... Hartjaar deed het gewoon best wel heel erg goed. Die kon gewoon vervolgens meedoen. Ik denk dat Max Verstappen het gewoon ook een beetje Verstappen-stijl. Die wint nooit op een normale manier. Dus ik denk dat hij ook een hele... gekke trucken en dat soort gaan uithalen om gebruik te maken van wat er met dat clipping gebeurt. En dat willen we zien. We willen Max op het randje van wat mag zien acteren. En daar zijn deze reglementen wel leuk voor. Dus als hij vooraan mee gaat doen, denk ik dat we wat spectaculaire acties gaan zien, Jan. Ja.
Ik denk niet dat we kunnen concluderen en mogen concluderen van nou, Hadjar zit nu wel ten opzichte van Yuki van vorig jaar. Nee. Kunnen we niet concluderen van nou, hij zit er wel zo bij. Dus ik denk dat het reglement ook wel een beetje naar Hadjar toe is gekomen.
Zeker. Ja.
Dat die meerwaarde en die kwaliteit. En dat is ook, denk ik, waarom Max zo upset is, zeg maar. Dat hij kan niet gewoon zijn ei kwijt. Hij vindt natuurlijk niks dat hij niet eigenlijk het verschil kan maken. Nu zit alles veel dichter bij elkaar.
Tuurlijk. Als ik dan kijk naar vorig jaar Melbourne, dan zag je Hadjar getroost worden door de vader van Hamilton.
Ja, precies. Ja.
Zijn debuut daar, nu deed hij toch een stuk beter. Alfred Lienblad, zijn debuut, ging eigenlijk hartstikke goed.
Ja.
Nou, hij zegt het over het management van dingen. Ik heb hem gezien bij de Formule I. Mm-hmm. Was hij kijken op de boordradio mee luisteren met een Oliver Rowland. Want daar zijn ze natuurlijk continu bezig met vermogenmanagement en batterijmanagement. Dus dat was heel slim. En ik denk dat, Jan heeft wel een punt. Het zijn die jonge gasten die gewoon al heel snel adaptief met computers om kunnen gaan. Ze zijn ermee opgegroeid, meer dan Lewis Hamilton, laten we eerlijk zijn. Die gewoon al een stuk ouder is.
Maar die hebben weer de Game Boy gehad. Mario.
Nee, dat is nog een generatie verder, denk ik.
En Nintendo, ja. Maar het is gewoon waar. Het is gewoon heel knap wat hij heeft gedaan. Hij heeft zich goed voorbereid. En hij is niet voor niks geselecteerd in het Formule 1-zitje. Dus dat is leuk om te zien. Ik vind het moeilijk te peilen hoe er in de Formule 2... Kijk, hier wordt hij door. Even kijken, zal zijn familie zijn?
Ja,
dat is vader. Ja.
Het is zo moeilijk in de Formule 2 om te zien wie er nou eigenlijk heel goed is. Die klasse die klopt in mijn ogen niet, die Formule 2-klasse. En ze hebben hem toch eruit geselecteerd.
Dat was eerder ook al zo, want volgens mij had ik hem hier nog. Maar dan moet ik even heel snel zijn.
Zoek jij het eventjes op?
Nee, ik heb hem al. Ja? Toen we in 2018 zaten we daar met een x-aantal coureurs in toen nog Formule 2. Met bijvoorbeeld Nick de Vries en Albon en Norris en Russell. Mm-hmm. Norris was daar niet de allerbeste. Werd vice kampioen, maar was niet de allerbeste van dat setje. Maar hij is wereldkampioen en Russell nog niet. Dus wat je daar presteert in die klasse zegt eigenlijk niet zoveel. Er zijn natuurlijk veel voorbeelden van geweest, die jongens die eigenlijk niet zo heel tof gingen in de andere klasse. En dan krijgen ze een Formule 1-auto onder hun kont. En dan blijkt het in één keer te passen.
Je kan het leren, hè, dat autoracen. Dus
je kan ook stappen maken.
Ja, kijk even naar Laurens van Hoepen. Hè. Gewoon met zijn derde plaats. Nou, die heeft gewoon een fantastisch weekend gehad. Netjes gekwalificeerd, hard geraced. Ja. Had alle gelegenheid om foutjes te maken. Deed hij niet. En die staat in één keer op het podium. Vond ik een beetje onderbelicht. Maar,
Gaan we het zo nog even over hebben.
Algemene media. Okay,
ik ben even terug naar Lienblad. Lienblad maakt het Max Verstappen ook nog even moeilijk.
Ja, snap ik. Komen pit. Ingang pit.
Ja.
Dit was op de baan. Hier. Hier dacht je ook van, nou, gaat het wel goed komen. Dat kwam dus niet goed. Kijk, dit is het nadeel. Max kan hier niet uitremmen wat hij normaal gesproken wel zou kunnen. Want daar is het vermogen op dat moment even weg. Dan pakt hij bij de exit, want hij heeft natuurlijk wel iets opgeladen omdat hij wel eens schermt. Dan pakt hij een betere exit. Komt hij hier richting de beroemde 9. Hij staat dus aan het deployen. Komt er hier naast. Maar ik zei, hij zat er nog. En hij zat er nog. Maar hier ziet hij dan wel voorbij. Maar ja, je hoeft niet te zeggen, ga uw gang meneer, nee, dank u wel. Dat is simpel zat, dat gaat het eigenlijk.
Ik vond Lindblad bij de onboard bij bocht 1 heel veel sturen. Ja. Beetje zenuwachtig. En tijdens de race werd hij steeds rustiger. Ik ging het heel goed.
Grip.
Ja, het was gewoon eerste Formule 1 starten. Ja,
maar ik snap het wel. Dat moet toch bizar zijn?
Je rijdt daar, je
bent heel blij
voor
dat je het mag doen, maar ook heel zenuwachtig. Hoe voelt dat?
Het is natuurlijk een droom die uitkomt. En op dat moment moet je daar gewoon niet mee bezig zijn. Maar ben je vooral bezig met hoe kan ik het niet verneuken en toch naar voren komen.
Ja, zo snel mogelijk.
Dus.
Ik wil het ook nog heel even hebben over Aston Martin. Want zelf heb ik me er een klein beetje aan geërgerd dat zij de race gebruikte als vrije training. Hmm. 15 rondjes gefinished na de rest. Hmm. Vond ik best wel een beetje jammer. Jullie?
Nee, ik denk dat dat het enige is wat ze konden doen.
Het was aangekondigd.
Ja. Wat wil je dan? Dat ze 3 races helemaal voor decoratie meerijden? Ik bedoel, hier hebben ze misschien iets geleerd. Ja. Dat ze de volgende race fatsoenlijk meedoen. Dat is wat we willen natuurlijk.
Ja. Ja, de beste tests zijn tijdens de race. Ja. Dat is altijd zo. Want dan pas zie je hoe je een startprocedure gaat. Hoe je met temperaturen omgaat, waar we het eerder over hadden. Dus het is wel slim dat ze hem gebruiken als test. Maar ze konden waarschijnlijk niet meer.
En Alonso zit hem wel bijna in Q2. Hè? Dat had ook helemaal niemand verwacht. Hè? Mm. Nee. Ze zit wel als torretje voor elkaar hebben. Ik denk dat in het chassis ontzettend veel potentieel zit.
Nou, vooraf zei Aston Martin, het is gevaarlijk voor het zenuwstelsel van coureurs. Achteraf zei Alonso, nou, ik heb me eigenlijk wel vermaakt.
Ja, weet je wat belangrijk is? Je moet twee dingen ook niet vergeten. Er speelt ook heel veel politiek. Hè? Dat Aston Martin samen met Honda heel veel herrie maken, heel veel rumoer maken. Want wat willen ze graag? Ze willen een beetje extra geld om Honda een beetje te helpen. Dat is, iedereen probeert zijn politieke spel te spelen. Dus dat er in zaterdag en vrijdag zoveel herrie gemaakt wordt, is ook politiek.
Politiek. Allemaal politiek. Jack.
Ja.
Ik zie dat jij een blauwe bril.
Ik wou het even al boven Laurens.
Ja. Ik wil die oranje bril van je zien.
Wij volgen natuurlijk dit seizoen. Rob en ik kijken daar natuurlijk heel veel naar. Rob van Gamer en ik. En heel veel naar die Nederlanders. En we hebben er nogal een aantal hoor, die we in de gaten houden. Waaronder mijn buurman natuurlijk. We hebben Rinus, die krijgen we zo naar het hoor. Nick de Vries. Nicky Katsburg, Robin Freins. Enzovoort, enzovoort. Thierry Vermeulen hebben we nog. Richard Verschoor moeten we natuurlijk niet vergeten. René Lammers. Rocco Coronel. Colin Fire. We hebben dat zoveel. Maar moeten kijken hier bij het lijstje. Pak even je favoriet eruit. En Jeffrey Helling staat daar onderin. Die volgen we natuurlijk ook. Heel speciaal. Maar we beginnen even bij Laurens van Hoepen. Jij zei het net al terecht, Jan. Ja. Goed gedaan in Australië. 7e in de sprint, 3e in de hoofdrace. Onderbelicht, zei jij net.
Nou ja, ja, als ik dan de media gewoon op de dag zelf en daarna bekijk, dan zie ik daar weinig van terug. Dan denk ik van nou, dat was toch ook wel een prestatie. Ja. Je moet niet vergeten, als je in die Formule 3 zit, dat zijn startvelden natuurlijk, Formule 3 en Formule 2 bij elkaar. Dat zijn maximaal 50 mensen. Dus als je het maakt in die Formule 3, dan behoor je tot een van de 50 kanshebbers die doorstoten.
Sterker nog, ik denk dat de Formule 3 misschien wel een betere krachtmeting is dan de Formule 2.
Zou kunnen, ja. Jazeker, ja.
Ik denk dat Formule 2 is het autootje heel belangrijk. Wat voor setup je hebt, wat voor team je achter je hebt. Kijk naar Colin Herta, die komt uit de IndyCar. Colton Herta. Echt een hele goede coureur. Die reed op de 12e plek rond. Ja. Nou, dat ligt echt niet aan Colton. Dan kan ik je echt met 100% zekerheid zeggen.
Ja, maar die banden, hè, ook in de Formule 3. Hè, dat is wel het leuke van deze generatie nu. Oké, we hebben Lindblad en Antonelli. Hè, dat zijn dan degenen die ik op de kartbanen heb zien groeien. Maar dan daaronder, hè, daar heb je Slater en Gladic en Kondagi. En gaan om een half uurtje door. Ja. Dus al die jongens die ken je steeds beter. Van Formule 2 tot Formule 3. Dus je ziet een heleboel jongens. En Kondagi ook. Nou, die kan echt wel wat. Maar dan zie je gewoon dat zijn banden gewoon na een paar ronden. Voor MP Motorsport is dat dan. Dat dan die bandendegradatie te snel gaat. Ja, en dan zijn ze kansloos. Dus het soortelijk gewicht van de goede autocoureur is daar heel hoog. Alleen het komt er vaak niet uit. Bijvoorbeeld door de banden of door andere dingen. Dus dat is een beetje jammer inderdaad.
Ja, goed, nou, Laurens van Hoepen, dus zevende bij de sprint. En derde bij de race op zondag.
Wie hebben we nog meer? Speciaal ook nog even voor Jeffrey Hellings. De Grand Prix in Argentinië. Voor zijn nieuwe team van Honda gewonnen.
Hij is mijn teamgenoot geworden.
Hartstikke idee.
Top, knap. Nou, hij is wel knap, hoor.
Ik zie hem waarschijnlijk. Ik ga het hem vragen. Maar we hebben bij Long Beach altijd het Honda komen bij elkaar. Met ook die motorcoureurs en alles. Dus dat zal over een maandje zal ik hem wel in Californië zien dan.
Ja. Het is toch waanzinnig. Die gast zit toch met alleen maar met bouten in elkaar?
Schroeven en bouten.
Ja, ongelooflijk.
Hij helemaal geplakt.
Hij had ook Horenbach-sponsoring kunnen krijgen.
Ja, fantastisch. Maar natuurlijk moeten we het even hebben over onze grote vriend. Je kondigde hem net al aan. Ja. Over Rinus natuurlijk. Rinus VK, jij heeft het fantastisch gedaan. Ja. We waren in Phoenix, Arizona. En ja, dat was de race die we niet zullen vergeten. Je ziet hier de gele auto van Palou. En dan zie je aan de buitenkant zie je Rinus aankomen. Palou gooit de deur een beetje dicht. En dan zit Rinus klem. En klaar. Helaas, Palou eruit. Hier nog een beetje van dichterbij te zien.
Ik vind ook dat Palou daar geen ruimte laat. Nee. Want hij weet, hij hoort, hij voelt, hij weet dat hij er zit.
Ja, hij, hebt spotters, nou, hij zei dat hij dus daar niet wist dat hij er zit. Maar ja, we kunnen het aan Rinus zelf vragen. Want Rinus hangt aan de lijn. Rinus, hoe kijk jij terug op dit raceweekend? Beetje teleurstellen natuurlijk.
Ja, eigenlijk best wel positief. We hebben echt wel goede pace gehad het hele weekend. Elke sessie in de top 10. Buiten die 500 mijn beste kwalificatie op een oval. Dus ja, dat was echt wel heel goed. Ja, dan is het alleen balen in zo'n race. Dan zie je eigenlijk dat de startpositie op zo'n oval niet heel veel uitmaakt. Ja, uiteindelijk zonde wat er gebeurde met Palou. Echt wel een oval-incident. Uiteindelijk heb ik met hem gesproken en hij wist niet dat ik er zat. Misschien een foutje van zijn spotter, maar ja, dat zijn dingen. Ja, achteraf is de koe in de kont kijken, dus helaas gebeurt dat. Maar we hebben nog 16 races.
Ja, dat klopt natuurlijk. Is hij dan naar jou toegekomen of hoe werkt dat?
Nou ja, eigenlijk sturen we elkaar gewoon een appie. Ik heb een onboardje van mij gestuurd, dat hij in ieder geval kon zien vanaf mijn perspectief wat er gebeurde. En ja, uiteindelijk ja, boos excuses aan en dit zijn dingen uiteindelijk. Ja, het was vroeg in de race. Misschien als we zo meteen bij de Indy 500 aankomen, dat voor mij een les is om niet zo'n risico te nemen vroeg in de race. En misschien betaalt dat zich wel uit in mei.
Jullie zitten met dat aero-screen, hè? Dat was er vroeger niet. Kon je toen die auto's beter horen of wordt dat daardoor nu een beetje afgedekt? Of is het gelijk aan vroeger?
Het maakt niet echt een groot verschil. Okay. Uiteindelijk is het, ja, je merkt wel al die auto's.
Wat bedoel je met aeroscreen?
Ja, dat is. Ze zitten in wezen in een cockpit zonder dak. Dat is het makkelijkste waar ik het kan uitleggen. En vroeger was het natuurlijk open. Dus volgens mij kon je dan gewoon die auto's en die dingen, die kon je daar gewoon horen. Maar dat is natuurlijk allemaal veranderd tegenwoordig.
En Rinus, hoe bevalt het bij je nieuwe team?
Ja, het bevalt heel goed. Ja, het is een. Voor mij een redelijk bekend team natuurlijk. In de Roto Indy veel succes mee gehad, maar. Bevalt heel goed. Tot nu elke sessie in het seizoen. Ja, echt wel een beetje rond de top 10, waar je natuurlijk wel voor hoopt. Dus ja, zover hebben we elke keer wel echt de pace.
Rinus, dit weekend race je in Arlington. Nieuw stratencircuit. Wat verwacht je daar?
Ja, ik verwacht wel veel van het weekend. Het is een nieuw circuit voor iedereen. En ja, met Junkers Hollinger Racing hebben we tot nu toe elke keer. Zijn we heel snel begonnen. We hebben steeds een goede start-setup gehad. Dus het wordt een beetje gok voor iedereen. We hebben geen baanscans gehad, dus niet echt op de simulator kunnen rijden. Dus ja, we gaan het zien. Ik heb er zin in.
Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel dat je er was.
Man.
En veel succes in Arlington.
Succes. Hoi, hoi.
Succes.
Renger, ander opvallend momentje. Wat jij vast hebt gezien in de IndyCar, was die bijna crash die net goed ging. Weet jij waar ik het over heb?
Ja, bizar. Ontzettend knap.
Ja, het is ongelooflijk. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Alsof hij de aero van de waar we mee rijden wegneemt bij die voorganger. Dat is Dennis Hauger. Die spint en die denkt, nou, gaat wel lekker. Weet je wat we doen? We gaan een stukje achteruit. En die rijdt gewoon helemaal door tot het eind van de pit.
Geweldig.
Ja, ik vind het een knappe actie. Geen schade. Ik vind ook dat hij het ontzettend goed doet. Even een stuntman actie en weer door. Dus niks aan het handje.
Het scheelt toch echt helemaal niks.
Echt een 9,5 dit hoor. Ja. Dit is echt een 9,5.
Ja.
Dit zijn van die dingen, moet je eens proberen na te doen. Dat je denkt, oké, dit ga ik doen.
Het is een Noor, hè? Dus die zit de hele dag in de sneeuw natuurlijk. Dus ja.
Als je probeert na te doen, lukt het je niet.
Dus dit is een nieuwe move. Dit gaan we vanaf nu een Haugertje noemen.
Ja, een Haugertje. Dit is een Haugertje. Ja, echt een paar centimeter van de pitboard.
Ja, maar vooral vanaf hier, hè, is elke stuurbeweging. Maar hij ziet ze wel aankomen. Hij weet waar het gat is.
Op het goede moment.
Nee, omdat hij ze aan ziet komen.
Ja. Hij draait ook de goede kant weg, hè? Dat is die
andere kant.
Tweede draaien van de andere kant op weg gaat.
Heel knap.
Klappertje. Dit is vakmanschap. Ja. Het is tijd voor het laatste rondje, waarin jullie moeten laten zien of jullie het eens of oneens zijn met de stellingen. Dus pak ze erbij. De groene en rode bierviltjes. Eerste stelling: Australië is de perfecte opening van het Formule 1 seizoen.
Ja,
zeker.
Zeker.
Ik vind het heerlijk.
Ja.
Ja. Ja. Jij bent het oneens met de stelling, Jack?
Ja, te vroeg. Voor dit seizoen met de nieuwe reglementen?
Nee, daar hebben we het niet over. En generaal, in het algemeen.
En generaal, dan moet ik mijn oordeel herzien.
Dat wist ik.
Nou, we zijn het weer eens.
Ja.
Kom maar met de volgende.
De stelling luidt: de motorreglementen moeten voor Japan aangepast worden.
Nou, er moet helemaal niks. Moet helemaal niks. Nee, ik denk reken maar dat ze erover na gaan denken.
Nou, mannen, wat beginnen we eensgezind?
Ja, het is niet te geloven.
Dat ligt aan de stelling, hè?
Ja. Ja. Dan gaan we snel naar de volgende. En dan rustig op reageren.
Ja,
niet over reageren.
Ja, dat is het.
George Russell blijft dit seizoen een maatje te groot voor Kimi Antonelli. Olaf, wat ga jij doen?
Ja, ik zit te kijken wie ik hier een oor aan kan nemen, maar dat lukt niet.
Nee, denken jullie allemaal dat Kimi Antonelli heel goed in de buurt
bij... Ja, dat weet ik wel zeker.
Hij rijdt ook even een auto helemaal kort. Hè, en daarna zet hij hem gewoon neer op de plek
knap.
Waar hij hem neerzet. Hè, en
dat momentje met Toto Wolff vond ik heel erg mooi.
Vorig jaar ging deze lieve jongen met zijn moeder in de auto nog naar school. Ja, met zijn rugzakje. Deze jongen maakt stappen.
Ik liep gisteren op het vliegveld. En er loopt een jongen voor me met een rugzakje. En die had helemaal de contouren van Antonelli. En dat was echt een 17-jarige jongen. Denk ik, ja, zo'n jongen is het eigenlijk. Ja. Maar, hij kan heel veel. Dat gaat hij ook wel laten zien.
Het is ook een karakter. Die hebben we nodig in de Formule 1. Dit zijn die jongens die gewoon nog 15 jaar mee kunnen.
Een beetje Senna-achtig.
Nou, ik vind hem meer eigenlijk de Rossi van de Formule 1.
Ja, ik ook. Rossi.
En daar gaat absoluut Russell zijn handen mee voor elkaar.
Dit seizoen dus al?
Ja hoor.
Ja. Okay. Volgende race al, denk ik.
Mag het hopen.
Volgende stelling. De oude Lewis Hamilton is back.
Nee, dat
vind ik gewoon al leuk. Ja. Daarmee
de nieuwe Lewis Hamilton is back. De nieuwe Lewis Hamilton is back.
Dat
is
nee, dat kan niet. Nieuw kan niet.
Hij was Lewis, echt een toptalent. Was hij even de lukkluts kwijt. Maar, en hij is nu de nieuwe Lewis Hamilton die nu opnieuw gaat.
Okay.
Ja, jullie daar vinden hem even goed als in zijn topjaren?
Ja, ik vind het gewoon leuk.
Hij heeft een surplus aan talenten. Dat moeten we niet onderschatten. Ja, dit is zo knap.
Het is gewoon leuk om te zien dat hij er weer plezier in heeft. En dat
gunt hem aan alle kanten.
Ja. Je kan zeggen dat het nog steeds de meest succesvolle coureur aller tijden, toch?
Zeker.
Ja, statistisch.
Schumacher
zelfs.
Hij had die 8e titel moeten pakken.
Ja.
Waarom is hij niet gebeurd?
Dat vind je zelf ook.
Iets met Abu Dhabi?
Waarom rijdt hij nu nog?
Max Verstappen gaat de 24 uur van de Nürburgring winnen.
Winnen?
Wordt heel lastig. Maar ja, lijkt me leuk voor hem, maar ik denk dat het heel moeilijk wordt.
Ben jij, joh. Tuurlijk. Waarom niet?
Wel, maar in totaal niet.
Nee?
Ik heb geen idee wat ik nu zeg, want ik weet niet wie de competitie is.
Ik denk dat die auto waarin die zit...
In een Mercedes?
Ja, in een Mercedes. Ik denk dat die auto, daar heb ik nog mee gedaan aan ontwikkeling. En dat was in 2014, volgens mij.
Dus als die wint, heb jij hem geholpen?
Maar het is de Nürburgring. Echt een oude auto. Als rijder kan je daar nog wel...
Ja, maar BMW met die snelle... We hadden het over software. BMW met die software, jongen. Het is niet te volgen wat ze allemaal doen.
Ik ben het gewoon mee eens. Ik gun het hem ook.
Hij gaat winnen,
Olaf?
Ja, ik was het er ergens mee eens en ergens niet mee eens. Ja, mijn filter is alweer gedraaid, weet je. En ik zag net een shot van achter. Dus terwijl ik oneens doe, is het shot van achter zeggen dat ik het eens ben. Dus dan raak ik zelf in de war.
Maar zal Max Verstappen daar dan op dit moment meer van genieten dan van de Formule 1?
Nou, het is goed dat hij dat doet gewoon. Want als hij alleen maar... Die jongen die zit al van zo jongs af aan alleen maar intens in die autosport. Laat hem dan vooral ook dingen doen die hij leuk vindt. Want dan blijft hij tenminste fris en fruitig. En als hij straks weer terug in die Formule 1 zit, heeft hij er ook weer zin in. En dan staat zijn hoofd er helemaal naar. Niks aan de hand. Dus lekker laten doen.
Ja, we zijn het met Jan eens.
Daar kunnen we niet mee oneens zijn.
We zijn het met jou eens.
Het laatste rondje zit erop. En daarmee ook dit raceweekend. Maar we knallen lekker door. Volgend weekend race de Formule 1 alweer.
Ja, want vrijdagavond gaan de deuren van het racecafé weer open om vooruit te kijken naar de Grand Prix van China. Terugblikken doen we ook. Niet alleen op de maandag, maar ook op zondagochtend in het racecafé na de GP met Anna en Rob. Naast Formule 1 is er volgende week dus ook weer IndyCar, de Grand Prix van Arlington. Met de kwalificatie op zaterdag en de race op zondagavond live te zien op Ziggo Sport 3. Na de IndyCar is er ook nog NASCAR live vanaf de Las Vegas Motor Speedway.
Nee.
Ja, mannen.
Nee, wacht even. Is het nou is een stamtafel komt er uit een café? Mm-hmm. Dan heb je toch altijd die dingen, pubquizzen?
Ja.
Okay, even goed ingeheugen daar. Er is één, in alle jaren van Leiden, is één Grand Prix-coureur... die één wiel gewisseld heeft in een Grand Prix. Maar één wiel gewisseld. Wie?
Zelf.
Oh. Nee, gewoon één wiel gewisseld. Wie, wat, wanneer?
Ja.
Die een lekker band had. Want één lekker band, die heeft hij gewisseld.
Nee.
Wat dan?
Valtteri Bottas. Ja. Dit weekend. Zijn stuurwiel... Ik maak het gewoon.
Neem nog een chippy.
Ja, lekker.
Olaf, het is weer top dat je er bent.
flauw, hè?
Ja, mannen, de eerste standtafel zit er weer op. Vrijdag zijn we natuurlijk gewoon weer met het racecafé. Onder andere Olaf is er dan. Rob en Richard voor. En jij kan er ook bij zijn. Ga naar ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zien we hier vrijdag gezellig in de studio. Bedankt voor het kijken voor nu en tot vrijdag.
Stuurwiel.
Olaf gaat terug.
Hoe fascineert je het?
Stuurwiel. Ik ben niet veranderd van mening, ik ben veranderd van gevoel.
Ik vond dit blad bij de onboard bij bocht 1 heel veel sturen. Ja. Beetje zenuwachtig. En tijdens de race werd hij steeds rustiger. Ik vind het heel goed.
En het is niet meer zo simpel dat je zegt van nou, de automobielindustrie leert heel veel van de Formule 1.
Ja, in het begin sta je na 10 ronden stond ik als een tomaat. Stond ik stil langs de baan, omdat het zo heet werd in die auto. Ja.
Hij schijnt verliefd te zijn. Ja. Of dat geholpen heeft.
Oh, begin jij nou over Kim Kardashian? Nee. Ja. Ja.